Vervolgens openen we samen de schriften deze middag in het Nieuwe Testament. Wel het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 25, de versen 1 tot en met 13.
Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom wegbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep: zie, de bruidegom komt, ga hem uit tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoorden, zeggende: geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar ga liever tot de verkopers en koop voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordde, zeide: voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog het uur, in de welke de Zoon des Mensen komen zal.
De gemeente des Heren, en vanmiddag in het speciaal jullie jongens en meiden. Bijna. Bijna. Dat parcours wat je afliep samen met je vrienden. Een competitie. En je was erop gebrand, dat moesten we halen. Opdrachten doen en op tijd binnenkomen. Jawel, maar die ene opdracht, die was lastig. En het lukte net niet. Bijna was het jullie gelukt. Die opdracht voor school. Hard aan gewerkt. Veel tijd ingestoken. En je zag het onder je handen, zag je het. Het groeien, het was zo ongeveer klaar en je had er nog een keer goed doorheen gekeken, alles gelezen en je moest nog één ding doen. Even uitprinten, zorgen dat het netjes in een mapje terecht kwam en dan inleveren, precies op tijd. Jawel, wat zul je dan net zien, de inkt van de printer was op. En het lukt niet en het duurde en uiteindelijk toen je het uitgeprint had, was het te laat. Net niet, bijna. Of, en misschien is jou dat wel overkomen, of... ben je er een beetje bang voor? Dat eindexamen wat je gedaan hebt. De cijfers die je verzameld hebt door het jaar heen. En 0,1 punt maar. Je bent bijna geslaagd. Je was bijna overgegaan. Bijna. Weet je wat het probleem is met het woord bijna, jongens? Het woord bijna, dat betekent helemaal niet. Want... je bent niet op tijd binnengekomen, dus de opdracht is niet goed uitgevoerd. Je kunt er wel een mooi werkstuk hebben gemaakt, maar het is te laat uiteindelijk ingeleverd. Dus het telt niet. En of het dan maar 0,1 punt verschil is, je voldoet niet aan de norm. Bijna, dat betekent helemaal niet. Nou, als het gaat om een parcours wat je loopt, een spel wat je doet samen met wat vrienden. En natuurlijk in de hitte van de strijd dan... ja, dan zie je dat zo niet, maar later dan denk je, ach, het was maar een spelletje. En die opdracht, ja, je zit er wel mee en het is niet leuk. Maar er is wel compensatie, dat goede cijfer van die repetitie, die staat er nog. En ik heb nog een overhoring die ik kan doen, daar ga ik wat extra voor leren. Dan compenseer je dat wel weer. En 0,1 punt waardoor je dat jaar moet overdoen. Ja, misschien is het jou wel overkomen pas geleden. Dan helpt het niet wat ik nu zeg, maar het is wel waar. Wat is nu 1 jaar op een mensenleven? Daar kom je uiteindelijk allemaal wel overheen. Maar als dat bijna nu gaat over leven en dood. Verschil tussen leven en dood, en het is maar heel klein. Ja, dan is dat het verschil tussen dat je volmaakt gelukkig bent, zalig bent. Of dat je werkelijk... dat het een ramp is wat je overkomt. Dat je dan uiteindelijk rampzalig bent. Dan maakt het wel uit. En zo gaan we luisteren naar de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. De tekst voor de prediking is het gedeelte wat we gelezen hebben. Matteüs 25, de versen 1 tot en met 13. En als kerntekst daaruit lezen we de middelste woorden van vers 6. Zie, de bruidegom komt. We gaan luisteren naar deze woorden onder het thema jouw prioriteit. Is die nu wijs of is die dwaas? Jouw prioriteit, wijs of dwaas? Drie lijnen, drie gedachten. Let allereerst op de verzoeking. In de tweede plaats op de verschrikking. En in de derde plaats op de vertroosting. Jouw prioriteit, wijs of dwaas? De verzoeking, dan zien we dat ze alle tien in slaap vallen. We letten op de verschrikking en dan zien we wat het gevolg is van de keuze die die dwaze meiden hebben gemaakt. En we letten op de vertroosting die er is voor die wijze meisjes. Allereerst dus de verzoeking. Deze gelijkenis die komt niet uit de luchtval. En dat is nooit zo met een gedeelte wat je leest in de Bijbel. En onthoud dat, we zeggen dat heel vaak tegen jullie, ook op de catechisatie, maar we blijven dat gewoon herhalen. Bijbel lezen betekent ook dat je let op waar het gedeelte staat. Dit gedeelte staat in lijn met het onderwijs, de verkondiging, de prediking van de Heer Jezus. Woorden die hij spreekt in het Matthäus-evangelie vlak voordat hij begint aan zijn grote lijden en sterven. En dan geeft hij onderwijs. En dan moet je toch wel even terugbladeren. Het onderwijs wat onder meer begint in hoofdstuk 23 als hij het oordeel uitspreekt over de leiders van de kerk in die tijd, over de fariseeën. Maar ook het slot van hoofdstuk 23, het oordeel wat hij uitspreekt over Jeruzalem. Dat hij zich zo ingespannen had in de verkondiging, in het contact met Jeruzalem, maar dat ze niet hebben willen luisteren naar zijn prediking. En dan begint de Heer Jezus in hoofdstuk 24 te spreken over het einde van de tijden. Hij blikt als het ware over zijn lijden en sterven heen en geeft dan in zijn onderwijs door dat de dag komt dat deze wereld op zal houden te bestaan. En welke tekenen daaraan vooraf gaan. En wat de gevolgen zijn. En hij spoort degene die naar luisteren aan om waakzaam te zijn. Om bereid te zijn. En dan, nadat het onderwijs geklonken heeft, dan sluit de Heer Jezus dat als het ware af met een gelijkenis. Jawel, met twee gelijkenissen. We luisteren vanavond naar de gelijkenis van de 10 maagden. Een gelijkenis. Een gelijkenis wat een beeldverhaal is. En dan zie je als het ware dat er een omslag plaatsvindt. Als de Heer Jezus spreekt over het laatste, dan is dat, zeker als je hoofdstuk 24 leest en op je inlaat werken, dan is dat best een hele donkere, best wel dreigende taal. Er wordt gesproken over het oordeel, het einde. En zo spreken wij erover, toch? De oordeelsdag. De jongste dag. En dat is dreigend. Daar zit een beklemming op. En nu, hier in dit gedeelte, dan slaat het beeld ineens om. Want de Heer Jezus spreekt over het einde, spreekt over zijn wederkomst en gebruikt daarbij het beeld van een bruiloft. Een bruiloft om duidelijk te maken dat alles wat hij doet zal uitlopen op zijn grote doel. Dat zijn werk afkomt. Dat zijn werk voltooid zal worden. En dat het koninkrijk der hemelen zal komen. En hij gebruikt daarvoor een gelijkenis, een beeldverhaal. Als de Heer Jezus gelijkenissen vertelt, dan zijn dat voorbeelden die hij gebruikt, die hij neemt, gewoon uit het dagelijkse leven. Gewoon wat mensen zich zo kunnen voorstellen. Dan schildert hij met woorden de situatie en iedereen heeft daar wel een idee bij, want ze kennen dat. Dat hebben ze langer of korter geleden ook gezien. Maar als de Heer Jezus dan een gelijkenis vertelt, dan zit er altijd iets bijzonders in zo'n vertelling. Dan zit er iets in wat opvalt. Elke gelijkenis heeft iets merkwaardigs. Iets wat ongewoon is. Soms zelfs in de vorm van een overdrijving. En dat is precies de sleutel om zo'n gelijkenis te begrijpen. Daar zit de betekenis. Daar zit het onderwijs van de Heer Jezus. En zo vertelt hij hier de gelijkenis, het beeldverhaal van de 10 maagden, de 10 meisjes. 5 meiden die wijs zijn en 5 meiden die dwaas zijn. En die richten zich op een bruiloft. De wederkomst, de terugkomst van Christus, gekoppeld aan een bruiloft, aan een feest. Nou, de mensen in die tijd, jongens en meiden, die zagen het gewoon voor ogen gebeuren. Een bruiloft. Een hoogtijdag in een familie. Een bijzondere dag waar naartoe geleefd werd, ook in een dorpsgemeenschap. Een bruid en een bruidegom, die werden prachtig aangekleed, zodat ze een koning en een koningin leken. Alles werd al uit de kast getrokken, zodat je de pracht en de praal zag, en de beide families die legden daar eer in. Het was echt een feest waar de families helemaal in betrokken waren. En ze de kans kregen om eens uit te pakken, om eens te laten zien wat die familie allemaal in huis heeft. En die bruiloft, die vindt dan plaats een jaar nadat de verloving heeft plaatsgevonden. De ondertrouw. De afspraak die gemaakt is dat ze zullen gaan trouwen, dat geldt al in Israël als een huwelijk. En toch wonen ze allebei nog thuis. En dat jaar wordt dan gebruikt om alles voor te bereiden. Vooral de onderhandelingen tussen de beide families, van de bruid en van de bruidegom, om de bruidschat, om daar tot een overeenstemming te komen. En als dan alles in orde is, dan komt de bruiloftsdag. Nou ja, dag, week. Want een bruiloft, dat vierde je niet een dag, maar 7 dagen lang werd het bruiloftsfeest gevierd. En hier in deze gelijkenis, daar zie je dat de aandacht niet valt op de bruid. Pas later eigenlijk valt op de bruidegom. Maar de insteek, de ingang van deze gelijkenis zijn die 10 maagden. Deze 10 meiden. En vers 1 is dan eigenlijk een soort opschrift, als het ware een samenvatting van datgene wat dan vervolgens uitgewerkt wordt. Deze 10 meiden. Dat zijn de bruidsmeisjes. Nee, niet dat kleine spul, die kleine meisjes en soms een jonkertje die meeloopt bij bruiloften die wij kennen. Nee, dit zijn geen kleine kinderen, maar dit zijn huwbare meiden. De leeftijd, zeg maar tussen de 16 en de 20, 21 jaar oud. Het zijn bruidsmeiden die betrokken zijn bij de voorbereiding en bij de uitvoering van de bruiloft op die dag en die dagen zelf. Het zijn de vriendinnen van de bruid. En een bruidsmeisje te mogen zijn, dat was een eer. Als je daarvoor werd aangewezen, daarvoor was uitgezocht, dat was werkelijk een eer om betrokken te zijn bij zo'n grote feestdag. En die 10 meiden die komen dan bij elkaar, die zijn dan in het huis van de bruid. En bereiden dan samen met de bruid en de familie alles voor. Dat die bruid werkelijk er prachtig uitziet, dat er niks aan mankeert, dat alles in orde is, zodat de bruiloft kan gaan beginnen. Ze zijn ook betrokken bij die tocht die gemaakt zal worden. Als dan de roep klinkt dat de bruidegom in aantocht is, dan gaan die 10 meiden naar buiten, dan steken ze hun lampen aan en in een zee van licht gaan zij de bruidegom tegemoet, die daar aan komt lopen, samen met zijn vrienden, de vrienden van de bruidegom. En dan samen in een zee van licht komen ze dan weer aan bij het huis van de bruid. En in diezelfde lichtglans, die heel die nacht verlicht, wordt dan bruid en bruidegom worden dan gebracht naar het huis van de bruidegom, daar waar het huwelijk gesloten wordt. Een belangrijke, een eervolle taak die deze meiden hebben. Deze meiden. Nauw betrokken op de bruid. Nauw betrokken ook op de bruiloft, want ze zijn er niet voor een dagje. Nee, inwoners uit het dorp die komen een zeker moment dat ze invoegen. Maar deze meiden die zijn er al de dagen bij. Ze horen erbij. Wie bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met deze meiden? Wie heeft hij op het oog? Nou, laat ik het vanmiddag maar recht toe recht aan zeggen. Daar bedoelt hij jullie mee. Jullie, jongens en meiden, de jongeren van de gemeente. En vooral die jongeren die heel betrokken zijn op de gemeente. Die jongeren die vanmiddag ook in de kerk zitten en die zich voorbereiden, die nu aantekeningen maken of in hun hoofd de lijn van de preek proberen goed mee te nemen. Die jongeren die straks ook beneden meedoen aan de maaltijd en de preekbespreking. Jongeren die je altijd ziet op de catechisatie, die hun plek innemen op de vereniging, betrokken jongeren bij de gemeente. Ook jongeren die zich zo goed als dat mogelijk is ook proberen af te schermen van een werelds leven. In de gelijkenis, zeker in de Statenvertaling, daar worden ze maagden genoemd. Dat zijn meisjes die niet getrouwd zijn, maar ook nog geen seksueel contact hebben gehad. Het zijn meiden die rein zijn. Deze 10 meiden. Zulke jongeren in de gemeente. Ja, daar zijn we blij mee. Die betrokken zijn op de gemeente, betrokken op de dienst van de Heere. Die niet betrokken zijn, althans dat proberen ze op de wereld. En zo hun plek zoeken en vinden in de gemeente. Daar ben je dankbaar voor. En dan, ja, dan gebeurt er iets, vers 5. Deze meiden, deze 10 meiden, die vallen in slaap. Want het duurt lang. Zo lang dat ze in slaap vallen. Even opletten, de gedachte die nogal te lezen is in kinderbijbels, is dat ze ergens langs de kant van de weg zitten met een brandend lampje en dat langzaam die lampjes uitgaan en dat ze zo in slaap vallen langs de weg. Dat vindt u niet in deze gelijkenis. Nee, die lampen die worden aangestoken als de bruidegom werkelijk in aantocht is. Nee, deze meiden die zijn niet buiten langs de weg. Je moet er niet aan denken. Jonge, huwbare meiden die zomaar midden in het stikken donker langs de weg liggen, waar het ongedierte rondloopt, waar ook ongure types rondlopen, die wel raad weten met zulke jonge meiden. Nee, die meiden liggen niet langs de weg, die zijn in het huis van de bruid. Betrokken bij de voorbereiding. En dan vallen ze in slaap. Kunt u zich dat voorstellen? Als u dat meegemaakt heeft, een bruiloft, een huwelijksdag in het huis van de bruid, meestal een zenuwachtige drukte. Alles moet in orde worden gebracht, alle voorbereiding worden getroffen, alles wordt nog eens nagekeken, dan val je toch niet in slaap? Hier wel. Is dat omdat de bruidegom het ongebruikelijk lang op zich laat wachten? Dat gebeurde wel vaker in het oosten. Dat het lang duurde voordat de bruidegom kwam. Maar in slaap vallen, dat is ongewoon. Dat valt op. En daar zit juist het onderwijs onder andere in deze gelijkenis. Deze meiden die in slaap vallen, dat is merkwaardig. En daar zit de boodschap in. De boodschap die aansluit bij het gedeelte wat er aan vooraf gaat. De Heer Jezus die zegt dat deze wereld naar een einde zal lopen en dat de dag komt dat Hij terugkomt. Hij die het zegt, ik kom terug. En dan zal de voltooiing plaatsvinden. Dan is het koninkrijk der hemelen voltooid en compleet. En dan? Ja, dan is dat een vreugde. Een grote vreugde. En de vraag die dan nu gesteld moet worden aan jou is, leef dat en leef jij zo? Hoe dan? Laten we maar even terug naar hoofdstuk 24, vers 44. Geldt dat wat daar staat ook van jou? Wees ook jij daarom bereid. Ben jij bereid om de Heere te ontvangen, die dag dat Hij terugkomt? Ben jij, hoofdstuk 25 vers 13, waakzaam? Dat je zo daarmee bezig bent, daarop rekent? Nee, niet dat de angst je helemaal overmandt, maar dat je ermee rekent dat je in alles wat je doet, rekent met dat de Heere Jezus heel snel weer terugkomt. Dat je ervan uitgaat dat het zelfs vandaag kan zijn. Dat je zo leeft, in dat besef, in dat geloof, vandaag, vannacht, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat Jezus terugkomt. En dat je vanuit dat geloof, vanuit die wetenschap, vanuit dat besef, dus ook alles wat je doet, dat je keuze laat bepalen. Alle keuzes die je moet maken. Want zolang de Heer nog niet terugkomt, heb je een verantwoordelijkheid. Heb je een plek in deze wereld. Maar dat je alles wat je doet, wat je laat, wat je voorneemt, dat het helemaal in het teken staat. Maar Jezus, Hij komt spoedig terug. Dat je zo dus ook je studiekeuze maakt. Met het oog op de terugkomst van de Heer Jezus. Dat je zo ook een baan zoekt en een baan vindt en zo je werk doet. In het besef, in het geloof dat zelfs vannacht de Heere Jezus terug kan keren. Zo ook bezig met die relatie. Vriend, vriendin, onderweg, een gezin vormen. Maar dat het helemaal staat in het teken. Maar het kan zijn dat Jezus vannacht terugkomt. Misschien iets later, maar wel heel snel. En dus alles wat ik doe, zelfs het vormen van een gezin, staat helemaal in het teken dat Jezus terugkomt. Nog een keer de vraag. Leeft dat? Leef jij zo? Vanochtend bij de afkondigingen, bij alles wat al gezegd is aan voornemens en plannen, en dan staat er onder zo'n regeltje. Wij gebruiken dat ook heel vaak, hè? zo de Heere wil en wij leven mogen. Of Deo volente. Dat schrijven we wel op en we zeggen het, maar leven we er echt bij? In het besef dat alles wat we doen en voornemen alleen maar doorgang kan vinden als de Heer Jezus nog niet is teruggekeerd. Leven in dat besef, in dat geloof dat Jezus Christus terugkomt. En dat kan zomaar vannacht zijn. Als je zo leeft en je kijkt dan je agenda's door. Als je dat echt gelooft, dan maakt dat wel uit wat jij vandaag nog gaat doen, toch? Dan is er heel veel wat niet meer van belang is. En dan zijn er andere dingen die dan heel erg belangrijk zijn. Dat wat het eerste, het meeste van belang is, ja, dat is de band met de Heer. Dat krijgt dan dus alle nadruk, toch? Dat staat dan toch daarin centraal. Jezus Christus, die heel snel weer terugkomt. Ja, zeg jij, maar dat snelle terugkomen van de Heer Jezus, hoe zit dat dan? Want hoe lang is het nu geleden dat de Heer Jezus dit zei? Het is al bijna 2000 jaar geleden. 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus zei, ik kom spoedig, ik kom heel snel weer terug. Waarom duurt dat dan zo lang? Hoe komt het dan dat de Heer Jezus nog steeds wacht met het terugkomen naar deze wereld? Waarom is die laatste dag, die jongste dag, die dag van die hemelse bruiloft nog niet aangebroken? Nou, Petrus schrijft daarover in zijn tweede brief, 2 Petrus 3 vers 9. Daar schrijft hij over de terugkomst van de Heer Jezus. En ook geeft hij antwoord op die vraag waarom dat zo lang duurt. En dan zegt hij, de Heere die vertraagt de belofte niet. De belofte van zijn terugkomst. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. De Heere die is geduldig. Of om dat oudere woord te gebruiken. Hij is langmoedig. Waarom? Omdat hij zo vol van genade is. Omdat hij niet wil dat er iemand is die verloren gaat. Hij wil dat iedereen behouden wordt. Dat iedereen in contact komt met Jezus Christus. Ieder hem gaat volgen en gaat delen in zijn liefde. En aangestoken wordt door zijn genade. Voor jou geldt dat. De Heer Jezus die nog wacht. Om daarmee genadig te zijn voor jou als het nog niet in orde is. Zodat je de tijd dat je wacht, de tijd dat het duurt voordat de bruidegom, de hemelse bruidegom komt, dat je het op orde brengt. Dat je werk maakt om contact te vinden en contact te krijgen met die hemelse bruidegom. Dat Jezus Christus ook in jouw leven helemaal centraal staat. En als je hem al wel zo mag kennen, en er zijn jongeren die de Heer Jezus volgen met vallen en opstaan, die zijn stem hebben gehoord, die hem kennen. Waarom duurt het dan ook voor jou nog dat hij nu nog niet gekomen is? Omdat jij daarin een opdracht hebt. Een roeping. De Heer Jezus die nog niet komt, die langmoedig is, zo vol van geduld dat niemand verloren zou gaan. Daarin hebben wij allemaal die roeping om in onze omgeving dan ook dat woord van de Heer door te geven. Dus jij ook. In je vriendengroep. Op school. Contact met je collega's op het werk. Als jij het weet en gelooft dat de Heer zo goed, zo vol van met genade zich naar jou heeft omgezien. Dat je daar je mond niet over houdt, maar dat je niet anders kan om daarover te vertellen en anderen ook mee te nemen, op te wekken. Dat ook zij zich voegen in de dienst van de Heer. Ga luisteren naar de stem van de goede herder. Zullen komen tot het buigen voor Jezus Christus om hem te volgen. En daarom, de Heer die zo vol van genade is, zo vol van geduld, daarom komt hij nog steeds niet. Of, serieus, betrokken en toch in slaap gevallen. Zoals in de tijd van Noach. Wachten op het oordeel wat aangezegd is. En Noach, hij preekt. Hij preekte. 120 jaar lang was hij die timmerman die tegelijkertijd ook preekte over de dag die komen zou dat de hele wereld zou vergaan door water. Ze hebben het allemaal gehoord en niet geloofd. En terwijl ze gewoon de dingen deden die ze altijd deden. Eten en drinken Ze gingen trouwen, ze kregen kinderen, ze waren met van alles en nog wat bezig. En ondanks dat Noach dat telkens gezegd had, het verraste hun. En die wereld ging ten onder in water. Of dat we zo zijn zoals in de tijd van Lot. Lot, die een keuze had gemaakt voor de vlakte van Sodom. Die vruchtbare streek, daar wilde hij wel wonen. En daar sloeg hij zijn tenten op, maar ja, het was wel lastig. En als ze boodschappen moesten doen, moesten ze telkens een eind lopen naar de stad Sodom. Dus steeds meer en steeds dichter werden de tenten opgeslagen bij de stad Sodom, totdat ze zo'n beetje tegen de stad aanwoonden. Nou ja, dan kun je net zo goed in de stad gaan wonen. En Lot en zijn gezin, die woonden daar in die goddeloze wereldse stad. En meer dronken ze die hele cultuur en die zonde in die stad in. De vraag is, ben jij een echte Maranatha-christen? Iemand die ziet en verwacht de komst van Christus? Of ben je ook zo iemand die uiteindelijk, net zoals Lot, toch midden in deze wereld woont? Wat heeft voor jou de meeste prioriteit? Wat heeft bij jou de aandacht en staat dan toch op nummer 1? Jawel, betrokken op de gemeente en toch ook een Swiftie. Betrokken op alles wat in de gemeente plaatsvindt en we zullen je nooit missen, maar toch gisteravond heb je toch wel even een feest gevierd. Wat staat voor jou op de eerste plaats in jouw leven? Is dat de Heer en zijn dienst? Of zijn we in slaap gevallen? En leven we eigenlijk, ondanks die mooie buitenkant, toch midden in de wereld? Naar het tweede, de verschrikking. Terug naar die gelijkenis. Daar midden in die nacht, als alle 10 liggen te slapen, dan klinkt in één keer die uitroep: de bruidegom, hij komt. En die 10 meiden, je ziet helemaal geen verschil. Alle 10. Dat hoort bij een bruiloft, toch? Prachtig aangekleed. Zeker omdat ze betrokken zijn bij die bruiloft en de vriendinnen van de bruid zijn. Alle 10. Hebben ze lampen bij zich. Alle 10 zijn ze in het huis van de bruid. Ja, en alle 10 slapen ze. Geen enkel verschil. Maar toch is er verschil. Want van die 10 zijn er 5 wijs. En 5 die zijn, om het zo te zeggen, oliedom. Want ze worden wakker. En dan klinkt de uitroep: de bruidegom komt, ga naar buiten. Ga uit hem tegemoet. En ze lopen naar buiten en ze maken hun lampen in orde, hun lampen. En ook dat beeld, dat moet u even corrigeren. U moet niet denken aan zo'n klein aardewerken lampje met een klein pitje en een klein vlammetje, wat in de huizen gebruikt werd om een klein vlammetje, een klein lichtje, als het ware een nachtlichtje te hebben. Nee, die lampen die ze bij zich hebben, dat zijn stokken. En aan die stok aan de bovenkant zit iets van een kruik met een grote bovenkant, een ruime opening. En daarin zitten doeken. En die doeken zijn helemaal doordrenkt met olie. Olijfolie. Dus helemaal verzadigd van de olie. En die worden dan op het moment dat de bruidegom komt, als die werkelijk in aantocht is, dan worden die lampen, dan worden die fakkels aangestoken. En zo maken die 10 meiden maken hun lampen in orde. Maar dan, ja, bij 5 daarvan gaat die fakkel aan en zie je een grote vlam die heel veel licht geeft. Maar bij 5, ja, dan gaat dat even wat branden, wat smeulen en dan gaat die weer uit. Er zit namelijk geen olie in dat reservoir. Er zit geen olie in die doeken. Die kruik zit wel vol met een doek, maar er is geen olie in die kruik. Aan de buitenkant zag je dus geen verschil. Het verschil zit aan de binnenkant. En de vraag die ze stellen is eigenlijk onzinnig. Want hoe kun je die olie die helemaal in die doeken gedrenkt zit, hoe kun je die nou delen? Die andere 5 kunnen daar helemaal niet van delen. Het is heel persoonlijk. Het enige wat die 5 wijze meiden kunnen zeggen is: ga maar wat kopen bij de verkopers. En op dit punt is het opnieuw een merkwaardig punt in deze gelijkenis. Wat stel je nou voor? Je bent één van die 10 bruidsmeiden die gevraagd is om de bruid te begeleiden. Je bent uitgezocht, gevraagd om die dag daar betrokken te zijn. Dat is een enorme eer. Je haalt het toch niet in je hoofd om dan op die dag te zorgen dat je spullen niet in orde zijn. Dat je wel een lamp meeneemt, dat er doeken in zitten, maar dat er geen enkele druppel olie in zit. Dat is merkwaardig, dat is bijzonder, dat is eigenlijk haast niet te geloven. En daar zit precies de boodschap. 10 meiden. Alle 10 betrokken. Alle 10 heel erg meelevend. Maar als het puntje bij het paaltje komt, 5 daarvan hebben dus geen olie. Dus wel een lamp. Je zou kunnen zeggen, wel een belijdenis of het voornemen om belijdenis te doen, maar uiteindelijk geen olie. Hoe kan dat nu? Deze 10, zo betrokken bij die bruid, zo betrokken op dat feest wat staat te beginnen, en toch 5 daarvan hebben geen olie. Opnieuw, gaat dit over jou? En ik heb het dan niet over jongeren die vanmiddag niet in de kerk zitten. Maar ik heb het aan jongeren die je ziet in de kerk. Die betrokken zijn, die, zoals we dat noemen, serieus zijn. Die zie je op de catechisatie. Die doen mee met de vereniging. Die steken ook de handen uit de mouwen als ze gevraagd worden voor op de zondagsschool. Zijn betrokken als er iets geregeld moet worden. Hebben zich misschien wel opgegeven voor het evangelisatiewerk van de zomer. En toch, wel serieus, maar waar komt het vandaan? Is het dat je zo bezig bent en betrokken bent dat je eigenlijk aan het optellen bent? Nou, dat zit eigenlijk wel goed. De Heer kan wel tevreden zijn met alles wat ik doe. Maar dat uiteindelijk ook in jouw leven de olie ontbreekt. Dat er geen olie is. Dat het aan de buitenkant er prachtig uitziet, maar dat aan de binnenkant dat er geen olie is. En wat is die olie dan? Want daar lees je heel veel over. En de sleutel wat die olie is, dat vinden we heel eenvoudig in de gelijkenis zelf. U vindt dat in de woorden die de bruidegom spreekt aan het einde van die gelijkenis. Als ze dat uiteindelijk dan aankomen, te laat, bij die bruiloftszaal, dat de bruidegom zegt, ik ken u niet. Wat is die olie? Die olie wat hier bedoeld wordt, dat is dat ze de Heer Jezus kennen en dat de Heer Jezus hen kent. Nee, niet het kennen met het hoofd. Want kennen in de Bijbel, dat betekent een relatie. Dat betekent dat je met iemand omgaat. Dat er een verbinding is. Dat ze bij elkaar horen. En daarom de vraag naar jou toe. Ken jij de Heer Jezus? Ken je hem echt? Kijk, je kunt daar nu allerlei antwoorden geven en daarmee een prachtige buitenkant overeind houden. Maar het gaat erom, hoe zit het echt in je hart, in je leven? Ken je hem dat je zegt, ja, Jezus Christus, hij draagt mijn leven. Ken je hem als jouw persoonlijke verlosser, als jouw persoonlijke zaligmaker? Dat je het weet, dat je het gelooft, dat het bloed van de Heer Jezus, dat kostbare bloed van Jezus Christus, dat je zegt, ja, dat bloed, daarmee ben ik gereinigd, gewassen en kan ik rein staan voor Gods troon. Ken jij hem? Dat het in jouw hart is, dat voornemen, dat verlangen. Heren, wat u vraagt, dat zal ik doen. Dat hij Heren is in jouw leven. Dat je doet wat Koning Jezus van jou vraagt. Ken je hem? Dat je daarom hem volgt, hem dient van harte. Maar als er een relatie is, dan komt dat toch van twee kanten. Dan moet die andere vraag ook gesteld worden. Kent de Heer Jezus jou ook? En hoe kun je dat weten? Nou, dat kun je weten als het woord van God open gaat. Dat gaat toch open in je leven, mag ik hopen. Dat je dat woord leest met een dagboek. En zo elke keer leest. Dat je luistert naar de verkondiging. En dat je het woord hoort. En dat je in dat woord en door dat woord en met dat woord, dat je zegt, en ik hoor zijn stem. Dat dat woord klinkt en dat dat woord jou verandert. En dat je hoort, dit is het spreken van Jezus Christus als de goede herder in mijn leven. Dat je de stem van de goede herder kent. Dat hij spreekt en door zijn woord jou troost. Dat zijn woord open gaat en dat je bemoedigd wordt. Dat het woord komt en dat het precies past omdat je dan onderwijs krijgt over hoe het verder moet. Dat het woord open gaat en dat dat woord soms naar je toe komt en dat het pijn doet. Omdat het woord duidelijk maakt. Er is nog een lijn in je leven. Heeft er misschien iets te maken met zaterdagavond? Dat moet veranderen. Dat het woord klinkt en dat de stem van de Heer klinkt. Je moet je bekeren. En dat je daar in gehoorzaamheid naar luistert. Waar het om gaat is dit. Brand dat vuur van liefde in jouw leven. De liefde tot Jezus Christus. En dat je dat zegt, ik heb hem zo lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En als dat zo is in jouw leven. Ja, dan kom ik weer terug op die twee woorden. Dan ben je bereid. Dan ben je voorbereid. En dan ben je ook waakzaam. Gericht op de stem van hem. Gericht op het woord van hem. Gericht op de zaak van hem. En daarmee ook op de dag van hem. De terugkomst van hem. Op zijn koninkrijk. En als dat nu niet zo is. En als dat niet verandert. In die gelijkenis. Als dat werkelijk zou gebeuren dat 5 van deze meiden waren gekomen en uiteindelijk bleek dat ze geen olie bij zich hadden. Dat zou een levenslange schande hebben opgeleverd. Daar zou dan jaren later nog over worden nagepraat. Die, je weet wel, dat is een van die meiden toen met die builen van die en die, weet je nog? Geen olie. Een schande. Maar nu gericht op die hemelse bruiloft. Op het koninkrijk der hemelen, die hemelse bruiloft, met die hemelse bruidegom. Dat leidt tot een eeuwige schande. Nog sterker, dan word je voor eeuwig, voor altijd buitengesloten. Want dan moet je luisteren naar die woorden die hier klinken, die woorden die door de bruidegom worden verwoord. Voorwaar, amen. Het is vast en zeker, ik zeg u, heel veel nadruk, ik ken u niet. Dit is een vervloekingsformule. Dit zijn woorden die gebruikt werden om iemand die zich uiteindelijk onmogelijk had gemaakt in de synagoge, om die eruit te gooien. Zo iemand werd met die woorden buiten de gemeenschap, buiten de geloofsgemeenschap gestoten. Die was er niet meer welkom, die werd buitengesloten. Als die liefde van Christus niet in jouw leven is. Als die olie er niet is. Voor eeuwig buitengesloten. Nog een keer de vraag. Ben jij bereid? Kijk, de boodschap van de komst van het Koninkrijk der Hemelen. Die boodschap die klinkt ook vanmiddag. Zie de bruidegom, hij komt. Dat is vanmiddag nog, hij komt eraan. Het moment dat hij werkelijk zal komen, als een dief in de nacht, is dichtbij, maar het is nu nog niet. En daarmee is deze gelijkenis voor jou een aansporing. Als jij zo in de bank zit en tot de conclusie komt, ja die olie, die liefde, daar ontbreekt het mij aan. Ja, neem dan het advies van die 5 wijze meiden ter harte. Ga naar de verkopers om de olie. Zorg dan dat die olie in je bezit komt en koop die olie. En waar moet je die olie dan kopen? En wat kost die olie jou dan? Ja, dat vind je in Jesaja 55. Kom, koop zonder prijs, zonder geld. Die olie, die liefde is beschikbaar. Zijn liefde en zijn genade is beschikbaar. Gratis, ook voor jou. Ook deze middag. En dat wat je deze middag verkondigt. Christus die belofte van zijn terugkomst nog laat uitstaan. Daarmee wacht, geduldig is, langmoedig is. Omdat hij ook voor jou genadig wil zijn. En dit woord klinkt dan. Met daarbij de belofte. Dat Jezus Christus zich laat vinden. Ook vandaag. Nee, dat moet je niet gaan uitstellen. Zoek hem dan. Koop die olie dan. Zorg dan dat je die olie in bezit krijgt. Vandaag nog. Niet uitstellen. Want je weet niet wanneer die komt. En dat kan zomaar vannacht zijn. En als hij dan vannacht niet komt. Weet jij het zeker dat jij morgen de ogen weer open doet. En wakker wordt. Of dat je wakker wordt aan de andere kant in de eeuwigheid. En wat het van die tweeën is, of dat Christus dan teruggekomen is, of dat jij sterft. Als dat zonder die olie is, zonder die liefde is, zonder die genade is. Mijn jonge vriend, dan gaat de deur dicht. En dat is werkelijk verschrikkelijk. We gaan naar het derde. De vertroosting. Want in deze gelijkenis, deze woorden van de zaligmaker, daar zit zo'n geweldige boodschap van troost in. Het is zo'n boodschap met een bemoediging, ook voor jou. Weet je nou de eerste troost? Is de eerste bemoediging? Dat oliedomme jongeren wijs kunnen worden. Want vandaag klinkt het evangelie van Jezus Christus. Vandaag is de dag van de goede boodschap, ook voor jou. Wie je dan ook bent en wat je ook hebt gedaan, wat er in jouw leven ook is gepasseerd. Voor de allergrootste van de zondaren is Jezus Christus, is zijn genade, is zijn liefde beschikbaar. Wij mensen, wij zijn vaak zo genadeloos. De afgelopen week hoorde er iets van horen. Misschien heb je wat flarden opgevangen van die debatten die in Den Haag zijn gevoerd. Over woorden die langer of kortere tijd gesproken zijn. Wij vergeten niks. Eens een dief, je bent altijd een dief. Maar zo is de Heer niet. Maar als hij komt met zijn liefde en zijn genade, als hij komt met die vergeving van de zonde, dan komt hij niet op die vergeving terug. Dan komt hij op die zonde die geweest niet terug. Die is dan bedekt onder het bloed van Jezus Christus. Jezus Christus die wacht om genadig te zijn, om die zonde over jou weg te nemen. Wat een troost. Wat een bemoediging. Weet je dat ook een enorme troost is? Dat die deur van die bruiloftzaal dichtgaat. Nee, dat is een verschrikking als je buiten staat. Maar dat is een troost, een enorme bemoediging. Als je binnen mag komen, als je binnen zal komen, dat die deur dichtgaat. Dat er een grendel op gaat, dat die deur voor eeuwig op slot gaat. Dat is een bemoediging, dat is een troost. Want dat betekent dat alles wat jou nu in de weg staat, wat je benauwt, waar je last van hebt, waar je tegenaan loopt, dan ook buiten is. Dan buiten die deur, daar is de dood. Die komt die bruiloftzaal niet binnen. Achter die deur is de zonde, want op die bruiloft zal die zonde nooit meer een rol spelen. Voor die deur, daar kan de duivel misschien wel staan te briesen, maar binnen in die bruiloftzaal staat alles in het teken van de bruiloft van het Lam. Het onrecht van deze wereld, dat vind je in die bruiloftzaal niet. En ook alle pijn, alle moeite, de ellende, de zorg, dat blijft allemaal achter. Dat gaat niet mee naar binnen. En in het Koninkrijk der Hemelen, daar is ook de wereld niet meer die iedere keer aan je trekt. Dat is allemaal buiten. Dat zal er nooit meer zijn. Daar in die bruiloftzaal, daar is het werkelijk volmaakt goed. Wat een troost. Wat een bemoediging voor jou. Als jij je weg gaat met vallen en opstaan, die zekerheid. Maar dit wat me nu overkomt, dat is uiteindelijk het laatste niet. Weet je dat ook een enorme bemoediging is? Een troost. En niet iets van later, van iets wat ooit komt, wat je vindt in de woorden van die bruidegom. En dan mag je die woorden omdraaien. Die woorden die je vindt in vers 12. Een enorme troost dat er voor jou geldt, als je die liefde hebt en zo de Heere mag volgen, dat voor jou geldt, ik ken je wel. Nee, dat is niet verdiend, dat is zijn genade. Dat betekent dat je toekomst hebt. Maar die toekomst, die heeft al gevolgen voor vandaag. Want hij kent je nu al. Hij weet wie je bent. Hij weet welke weg je gaat. Hij weet waar je doorheen moet. En hij zal je nooit loslaten. Hij die dan altijd betrokken is en blijft op je leven. Die er is met zijn geest en met zijn woord. En zo jou heel nabij komt. En je beschermt en bewaart, dwars door de stormen heen. Want je zult thuiskomen. Je mag het weten en daar hoop uit putten. Dat er een toekomst is, een toekomst vol van hoop. Een troost, een grote troost dat je in mag gaan. Die bruiloft in de hemel. Jawel, om dan, zo'n detail wat je leest in deze gelijkenis, om dan met hem te zijn. Nee, het gaat niet in de eerste plaats om de hemel, maar om de Heer. Het gaat niet in de eerste plaats om die bruiloft, maar om de bruidegom, Jezus Christus. Dat je daar mag delen, volmaakt in zijn eeuwige liefde. Die liefde waarmee hij alles in orde heeft gemaakt. Zichzelf had overgegeven tot in de diepte van de dood toe. Die alles in orde gemaakt heeft. Dat je eenmaal thuis mag komen. Wat een troost. Tot slot. De vraag die klinkt en misschien zit je ook al met die vraag. De Heer Jezus, hij komt terug, maar wanneer dan? En we lezen in de Bijbel, in het evangelie, dat hij spoedig terugkomt. En dan kun je een paar dingen kanten op gaan waarmee je echt de verkeerde kant op gaat. Dat je gaat rekenen. Dat je gaat beredeneren. Dat je gaat richten op allerlei theorieën, wat er allemaal nog moet gebeuren en hoe dat zal gaan. Dat leidt uiteindelijk allemaal af. Maar de vraag is, en die vraag probeer ik echt in alle klem op jouw hart neer te leggen. Geloof jij het? Geloof je dat de Heer Jezus vannacht terugkomt? Geloof je dat? Of zeg je nou, ja, dat kunt u wel zeggen, maar toch denk ik dat niet. Er liggen toch nog beloften voor Israël? Nee hoor, de Heer Jezus komt vannacht niet. Of dat je zegt, nou, niet in heel de wereld is het woord van de Heer al beschikbaar. Nee, hij komt nog niet. Vannacht zeker niet. En zou er ook nog niet een opwekking plaatsvinden, ook in dit deel van de wereld? Dat heeft nog niet plaatsgevonden. Vannacht zal die zeker niet komen. Of dat je hoofdstuk 24 zo eens gaat lezen en zegt, ja, nee, zo zie ik de tekenen toch nog niet. Nee hoor, vannacht zal hij niet komen. Denk je dat? Denk je dat echt? Kijk nog eens even mee, hoofdstuk 24, naar vers 50. Als je daar leest, over mensen die ook zo dachten, nee, vannacht komt hij niet. Dan zal de Heer van deze dienaar komen, op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. Als je zo leeft, als die gedachte er bij ons is, nee, vannacht is het niet. Juist in zo'n nacht zal die komen. Als niemand het verwacht, dan komt hij. En de vraag die dan, ik stel hem opnieuw. Ben jij bereid? Ben jij voorbereid op het moment dat Jezus Christus vannacht terugkomt? Ben jij dan waakzaam? Geloof je dat? Niet alleen dat hij terugkomt, maar dat hij ook terugkomt heel persoonlijk voor jou. Dat het ook in jouw hart, in jouw leven leeft, de naam van onze gemeente, Maranatha. Zo'n uitroep, Jezus Christus, hij komt. Jezus, hij komt. Ja, maar dan persoonlijk. Jezus, hij komt voor mij. En als het zo leeft in je hart, dan kijk je uit naar dat moment. Dan leeft ook dat gebed in je hart. Dat je het bidt, Heere Jezus, kom. Heere Jezus, kom voor mij. Heere Jezus, breng mij thuis. Omdat je hart brandt van verlangen. Je hart brandt van de liefde voor Jezus Christus. Omdat je er naar uitziet. Met dat verlangen. Om nou altijd Heere Jezus bij u te zijn. Om dan altijd Heere Jezus voor uw troon te staan. Om dan altijd, Heere Jezus, voor eeuwig met u te zijn. Amen.